Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 231 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En Bas Paternotte zit in Utrecht met een katerig gevoel, Bas, want dit is het jaar waarin je 50 gaat worden.
Oh, daar heb ik helemaal geen moeite mee.
Nee?
Want ik heb ook mijn verjaardag gisteren heb ik genegeerd, dus dat 50 ga ik ook gewoon negeren.
Ja. Ja, ik zei al toen wij elkaar leerden kennen, en dat kan best eens een kleine 30 jaar geleden zijn, of 25...
Eind jaren 90, midden, ja. Of midden, ja, midden eind jaren 90.
Precies, dus een kleine 30 jaar geleden, toen zei ik al, je bent qua paspoort ben je jong, maar je gedraagt je zo'n lul van 50. Nou ja,
ja, ik ben als 50er geboren, dus ja. Daarom, ik word, ja.
Je nadert je echte leeftijd.
Ik nader mijn echte leeftijd eigenlijk, ja. Daar komt het neer.
Ja. Oké, okay. Als je je mond houdt over die Mohammed cartoon die je ooit gemaakt en gepubliceerd hebt, want we gaan even luisteren naar Arjan Lubach, die bij NPO's... Sorry?
Ik zeg goed bruggetje.
Ja, dank je, Bas. Arjan Lubach zat bij NPO Radio 1 en toen werd er al aan hem gevraagd waarom hij wel altijd de SGP loopt, de besje en andere christenen en nooit moslims. En toen ging het gesprek zo.
Er wordt vaak gezegd van cabaretiers en humoristen, ja, daar durven ze het niet over te hebben.
Ja, ja, maar ja,
christenen inhakken, ja. Die doen toch niks terug. Ja. Maar moslims, ja. Ik vind het zelf een beetje een goedkope teken, om te maar tegelijk, ja, als je het nu zo zegt.
Nee, het cabaretiers die dat bevestigd hebben, toch?
Ik bevestig het ook. Ja. Maar het is puur als ik nu een uitzending lang Mohammed cartoons laat zien, dan moet ik verhuizen.
Ja,
dan
moet je hele redactie beveiligd worden.
En dan moet ik de rest van mijn leven moeten de politieagenten om me heen komen wonen. Sorry, maar dat heb ik er niet voor over. En dan mag je me tot in de lengte de dagen laf noemen. Maar zo zal iedereen redeneren.
Ja, liever een levende hond dan een dode leeuw, hè? Zeg allemaal.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar en er zouden zelfs de meest stoere mensen die nu zeggen, en de islam dan, die zullen al, dat zijn allemaal mensen al op Twitter met geen profielfotootje en zo.
Ja, dat is vaak wel zo, ja.
Er zal nooit iemand zijn.
Dat is vaak wel waar.
Ja. En de dapperen die het wel doen, zeg maar, wat je ook dan van Theo van Gogh vindt, die worden vervolgens ook nog eens vermoord ook. Dus ja, dan heb je alleen helemaal het bewijs dat je je eigen leven op het spel zet.
Hoe heb jij hiernaar geluisterd, Bas Paternotte?
Nou ja, deels begrip, deels ergernis. Dat laatste zinnetje ook, hè? Theo van Gogh, wat je ook van hem vindt. Ja, gelijk die disclaimer erin. Wat een. Nou ja, bizar. Nou ja, je zei het al, hè? Ik heb zelf in een landelijk opinieweekblad een keer een opinie. Oh ja, en een keer een Mohammed cartoon gepubliceerd. Dat waren, hè, we hebben van de paint cartoons die we afdrukten in mijn rubriek. Ik weet niet eens hoe die heet. Haagse Kring of zo?
Zoiets.
Ja, ik weet echt niet meer hoe mijn eigen rubriek heette. Maakte ik iedere week een paint cartoon. En toen heb ik een keer de Verlossers getekend. Hè? Dus dat was Job Cohen. Want die was toen net aangetreden als lijsttrekker bij de PvdA. Jezus Christus aan het kruis. En Mohammed. En dus dat was een formele Mohammed cartoon die we in het blad hebben afgedrukt.
Was ik toen al weg bij haar bij de tijd?
En, nee, toen was zij hoofdredacteur. Okay. En,
dan knip ik dit eruit.
Beveiliging geregeld, stalen deur op de redactievloer en er gebeurde helemaal niks.
Nee, misschien had ik dat toen moeten vertellen, maar de oplage van haar bij de tijd was ook niet zo heel groot. Al maakt dat niet uit, want er hoeft maar één imbeciel om op Twitter te zetten of naar Pakistan te sturen.
Ja.
En Basie Paternotte loopt ergens anders dan waar zijn hoofd rolt.
Nee, maar het was ook een hele beschaafde Mohammed cartoon. En waarschijnlijk was het niet heel erg duidelijk dat Mohammed dus was, maar goed.
Omdat je niet zo goed kon paint tekenen.
Ik ben wel goed in paint tekenen, maar ik was niet heel goed in mensen afbeelden in vervolgens. Ja. Omdat ieder poppetje is toch wat streepjes en een rondje. En dan moet je er nog bij zetten wie het is. Nou, anyhow.
Je leeft nog.
Ik leef nog. Maar Lubach heeft natuurlijk wel een punt. Omdat er ook gewoon, nou ja, de hele redactie van Charlie Hebdo is uitgemoord vanwege Mohammed cartoons. Ja. Alleen er komt, enigszins begrip. Maar ja, net zoals die disclaimer die hij net gaf over Theo. Hij zegt ook van ja, en de mensen die mij dan nu lafheid gaan verwijten, dat zijn allemaal anonieme rukkertjes op Twitter. Nou, dat is natuurlijk ook gelul. Annabel Nanninga, die spreekt zich al 100 jaar lang uit over de islam. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Dus,
wij toch ook, kom op. Ik laat me ook geen anoniem rukkertje noemen. Wij hebben ook constant islamkritiek.
Ja,
Nou ja, ja, ik maar, in elk geval wel.
Maar ja, we hebben wel islamkritiek, maar wij staan niet echt in de kijker of zo. Annabel Nanninga, die staat echt in de kijker.
Nee, tuurlijk, tuurlijk.
Islamkritiek.
Ja, wij zijn vrijbelaars in de markt.
Bij Annabel en zo zijn wij maar kleine krabbelaars.
Ja.
Maar het is dus, heet dat een drogreden?
Nou, ja, het gaat gewoon om de smerige truc die hij uithaalt en waar iedereen overheen luistert. En ik noem het een drogreden, maar er zijn wel 10 verschillende soorten drogreden. En ik noemde gisteren ook een pleonasme, per ongeluk een tautologie. En toen kreeg ik ook meteen allemaal mailtjes. Dus laten we even het woord drogreden vergeten. Maar de truc die Arjan Lubach uithaalt is, het verwijt aan mij is, ik maak nooit grappen over de islam.
Ja.
En dan gaat hij vervolgens invullen met, als ik de hele uitzending Mohammed cartoons laat zien, dan gebeurt er dit of dat. Maar je hoeft helemaal niet Mohammed cartoons te laten zien om grappen te maken over de islam of kritiek te hebben over de islam. Nee, dat kan op 100.000 andere manieren. En hij doet net alsof het heel zwart-wit is. Je doet niks wat hij doet. Of je komt meteen met Mohammed cartoons en dan gaat mogelijk je kop eraf.
En bovendien is Theo van Gogh helemaal niet vermoord vanwege Mohammed cartoons.
Nee, maar vanwege het maken van een film.
Vanwege het maken van een film inderdaad.
Ja, met Ayaan Hirsi Ali.
Dus Lubach gebruikt dus ook allemaal de verkeerde redenen. Nou, verder negeert hij dus mensen als Annabel Nanninga, Hans Teeuwen en zo. En ten derde, en dan begin ik dus wel te twijfelen, dokter Dijkgraaf. Hoe vraag ik me af ook hoe jij daar tegenaan kijkt. Kijk, als hij zegt van ja, ik maak geen, daarom maak ik geen grappen over de islam. Dan is het wel een beetje raar als je wel grappen over christenen gaat maken.
Nou ja, dan dat is raar. Of je doet wat hij nu doet. En dat is de prijs aan hem. Ja. Hij geeft gewoon toe dat hij een laffe hond is.
Ja.
En hij weet echt wel dat die redenering van het is of niks of een Mohammed cartoon serie in je uitzending. Hij weet echt wel dat gelul van een dronken aardbei is. Maar dat is wel waardoor zo'n interviewer, zeker bij NPO 1, maar 9 van de 10 interviewers erin trappen.
Ja.
Nee, tuurlijk Arjan, dat snappen wij best wel. Arjan moet ik zeggen, anders wordt hij daar weer boos over. Tuurlijk Arjan, dat snappen wij wel. Dat je je kop niet wil laten afvakken en niet levenslang beveiligd wil worden. Want dat doet gekke dingen met de mensen. Dus zijn basis, zijn uitgangspunt deugt niet. En dat is of je doet niks of je doet Mohammed cartoons.
Ja.
En je kan bijvoorbeeld ook grappen maken over geitenneukers.
Ja.
En daar is Van Gogh niet om vermoord. En dat deed hij ook constant. Je kan grappen maken over vrouwen in bikinis. Je kan grappen maken over kleine pikkies. Je kan grappen maken over geitenneuken.
Maar hij laat het hele onderwerp, islam, gaat hij dus eigenlijk laat hij liggen.
Dus dat blijft een laffe twat.
Dan ben ik eruit. Dan vind ik het wel een laffe twat.
Ja.
Hij misleidt ons inderdaad door te doen alsof het alleen maar om Mohammed cartoons gaat. Maar dat is dus niet zo, want je wordt niet alleen vermoord om Mohammed cartoons. En ja, hij speelt een woordenspel met ons, louter om te verhullen dat hij het gewoon helemaal niet over de islam gaat hebben. Dat is denk ik het ding.
Dat klopt.
Ja. En dat hij laffe twat, zeg ik dan.
Ja, en dat hij toegeeft dat hij een laffe twat is, maar dan via de band. Hè? Dus mensen die nu naar ons hebben geluisterd, die denken allemaal, ja, verrek, daarna de jongens hebben gelijk.
Ja.
Een laffe twat. Nou, dat is goed. Kijk, hij had ook kunnen zeggen, ik ben een laffe twat. Maar ja, dan ontknaap je jezelf, zeg maar. En draai je eigen ballen
eraf.
Ja,
maar dat hij dit zo via de band speelt, irriteert me eigenlijk meer.
Ja, maar ja, dat is Lubach. Dus kijk, Lubach is overgestapt naar de commerciële. En dan stelt hij allemaal eisen met mij. Ja, het moet niet commercieel gaan lijken wat ik doe. Het is nog net geen spijkermannetje, maar het scheelt niet veel. Want niemand heeft het meer over Arjan Lubach. Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar hij heeft al een seizoen achter de rug bij RTL.
Ja.
Ik heb 0 uitzendingen gezien.
Toen Lubach begon met zijn programma, ik weet niet, is dat 10 jaar geleden?
Ja, zoiets.
Ik denk dat ik 1 seizoen dat wel gevolgd heb. Maar ja, sowieso tv, dat weet je, is mijn ding niet. Maar daarna heb ik de aandacht verloren. En op een gegeven moment zag ik wel dat hij dan grappige filmpjes maakte. Ook iets met Trump heeft hij een keer gedaan of zo. Ja. En dat werd dan ook in het buitenland opgepikt. Nou, dat vond ik buitengewoon geestig. En hij werkt ook samen met talentvol leuke mensen. Maar ja, verder, ja, ik volg het programma niet. Maar hij maakt dus ook geen ophef ophefdingen meer bij RTL.
Nee, maar het is ook niet zo leuk als die Sander van der Pavert met dat Willy en zo.
Ja.
Dat is dan gewoon humor. Die trouwens ook nooit over moslims heeft, maar en islam. Maar goed, joh, weet je, Bas, het zijn allemaal laffe honden. En het kan ook komen omdat ze helemaal geen islamkritiek willen hebben, omdat ze diep van binnen denken, nou, ik hou wel van zo'n geloof waarbij nooit meer wat gestolen wordt omdat je hand er wordt afgehakt. Of omdat Arjen Lubach iets tegen homo's heeft en dat hij denkt, nou prima als die van flats geflikkerd worden.
Ja.
Dat kan ook allemaal, hè, dat het een kast-islamist is zelf.
Dat het een kast-islamist is. Ja, dat zou kunnen. Nu weet ik alweer waarom ik dat programma vroeger leuk vond. Hij koos dan één onderwerp en dat ging je dan eigenlijk de rest van de uitzending uitdiepen.
Ja.
En dat vind ik leuk. Daarom hou ik ook niet van talkshows. Dat wordt alleen maar over van alles en nog wat geluld. Dit was één onderwerp. Dat vond ik leuk aan. Maar goed, nou, dat gaat hij met de islam dus niet doen. Ja. Nee. Nou, lekker dan.
Dus Arjen Lubach is, als je al in het linker rijtje stond, nu naar het rechter rijtje of niet?
Nee, Arjen Lubach heeft nooit in een rijtje
gestaan. Hij is geen rijtje waard eigenlijk. Hè?
Hij is geen rijtje waard. Nee.
Nee. Dus, hij heeft een paar goede boeken geschreven. Hij heeft best een leuk concept bedacht voor dat tv-programma met die Janine Abbring, zijn ex. Die is natuurlijk regisseur. Ja. Hij is zijn zakken nu aan het vullen bij RTL. Nou, daar gaan we het zo over hebben, over mensen die hun zakken vullen bij RTL.
Ja, en dat mag van mij, hè? Dat
mag
wordt,
zeker.
Dat vind ik allemaal prima.
Jawel, maar ik denk dan toch, Bas, als jij binnenkomt als de grote nieuwe ster, wel leveren.
Ja.
Niet op je lauweren rusten, niet 10 weken draaien, 10 weken vakantie of nog langer. Nee, dan gewoon 40 weken leveren in een jaar, 12 weken vrij is zat. Dat kan ook. Ja. Het is geen 7-daagse werkweek, het is 4 avondjes.
Ja, nou ja, maar ik vind het geen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld even Jinek gekeken, want dat is ook weer begonnen.
Och, heden.
En dat vind ik leuk. Dat is nou een goede. Want ze begon gelijk goed en er was een rapper Donny heet die. Dat vind ik een leuke vent, die ging eerst zingen. En daarna was Rob Jetten zat aan tafel.
Uiteraard.
En mijn held Wouter de Winter. En toen ging ze even heel mooi samen met Wouter de Winter ging ze Rob Jetten demonteren. Dat vond ik leuk.
En lukte dat?
Ja, dat ging heel goed. Ze hebben, ik weet niet meer hoe het precies ging, maar Jetten die ging weer mooie verhaaltjes vertellen. En Winter die gaf een voorzet. En Jinek, die kikte hem zo recht, hoe heet dat, in de kruising
of
zo? Ik
hoop niet in zijn kruis. Maar.
Nou ja, hoe dan ook, dwars door hem heen. En nee, ze hadden Jette mooi te grazen genomen, meerdere malen. Dus nee, leuke tv.
Ja. En heeft ze het nog gevraagd aan Wouter?
Wat?
Nou, de vraag van Victor Vlam.
Oh, of zijn kinderen, of hij kinderen heeft, dat Vlam-verhaal, hè?
Ja.
Ja, nee. Dat leeft geloof ik vooral bij Victor Vlam heel erg.
En, ja, dat sowieso alles van Victor Vlam leeft heel erg bij
ja,
Victor
ja,
Vlam.
Dat is zo, ja.
En wij pushen hem een beetje omdat dat jij hem ooit heeft opgeleid in de TPO Academy.
Ik heb hem niet opgeleid. Hij is voortgekomen uit de TPO Academy.
Ja, Bas,
hij
deed Amerika, niet zo bescheiden.
Ons, want hij is begonnen als Amerika-deskundige.
Niet zo bescheiden, Bas Paternotte. Ze hebben dan toch allemaal in jouw aura gezeten.
Ja.
En dan straalt dan gewoon toch echt alles vanuit. Waardoor
nee, maar
het sterren
TPO was gewoon een leuke springplank voor al die jonge lui. Ja.
Ja, dat is ook zo. Hey, maar goed, Lubach is wat mij betreft dus in de achting gezakt. Maar er is ook iemand in de achting gestegen bij mij. En dat is Marco Kroon, onze militaire Willemsorde ridder. Want Marco Kroon die heeft naar aanleiding van rellen in Den Bosch met Syrische statushouders, denk ik, of anders vluchtelingen, asielzoekers, heeft Marco Kroon gezegd en Bas Paternotte gedaan, kunnen we hem maar beter noemen.
Oh, wat heeft hij gedaan?
Nou, de lange lat erover, zei hij.
Oh! Ja,
er was een strijd tussen Syrische jongeren, hè? en dan zie je zo'n kop van een 40-jarige, Syrische jongeren en FC Den Bosch hooligans.
Ja, die asielzoekers, ze zijn de hele tijd aan het rellen.
Overal.
sorry hoor.
Je wordt emotioneel.
Een hoesje.
Oh.
En ook de hele tijd bij al die berichten lees je nu ook dat er fatbikes bij zijn betrokken.
Ja.
Dus ze hebben, die asielzoekers die hebben hun schamele centen besteden aan fatbikes of zo. Echt heel apart.
Ja, jij denkt dat ze die kopen van een vergoeding. Ja,
nou ja, of ze stelen hem, dat zou nog veel erger zijn.
Of maar ze krijgen hem gewoon, van het COA.
Ik vind het gewoon opvallend. Dan ben je gevlucht, vingers in de lucht. En dan kom je hier en dan ga je op de kermis, op je fatbike, ga je Nederlanders lastigvallen. Ja, ja. Vriend, beter dan gewoon even terug naar Syrië. Ga daar lekker rotzooien. En Kroon, die is daar klaar mee, begrijp ik.
Ja, die heeft op zijn Facebook of Instagram, maar die heeft gewoon even uitgelegd hoe wij Nederlanders daar tegenaan kijken. En dat
ik weet nu waar het over gaat, ja. En hij had een plaatje van een Nederlandse vlag erboven.
Ja, want dat wordt
mensen boos over.
Ja, en aan
stel
de andere...
je voor, de Nederlandse vlag. Stel ja, je voor, deze man die is fucking bijna gesneuveld voor deze Nederlandse vlag. Stel het je idiots. Hoezo mag hij de Nederlandse vlag niet laten zien? Is jullie gek geworden?
Ja, en dat leidde er ook weer toe dat Wierd Duk op Twitter zei van dit kan wel eens het onderwerp van de verkiezingen gaan worden. En daarom heb ik het ook opgevoerd in ons draaiboek, wat ik jou elke keer trouw stuur en waarvan je dan de nieuwe versie niet opent.
Ja.
Waardoor we weer 10 minuten lullen over wat is nou de volgorde, Dijkgraaf.
Ja.
Maar daarom heb ik het in het draaiboek opgenomen. Volgens Wierd Duk zou dit onderwerp, en dat zegt hij natuurlijk ook omdat de laatste weken heel erg prijs is met asielzoekers / statushouders / illegale. Van dit zou wel eens het thema van de verkiezingen kunnen worden. En dan komt Bassie Paternotte, zeg maar de man met meer dan 25 jaar ervaring als politiek verslaggever en duider. Ja. Die komt nu in beeld en die gaat dan zeggen, dubbele punt.
Ja, nou ja, maar ik ben gewoon net zo van dit soort grote voorspellingen. En ja, Duk die ziet dan iets en dan komt hij met zo'n sweeping statement. Het is vandaag dinsdag. Ik bedoel, vanmiddag begint de Kamer weer. Er kan nog van alles gebeuren. Hè? Die befaamde quote van een of andere Britse premier of zo. Events, my dear boy, events. Dus ja, ik weet niet of dit het grote thema wordt. Who the fuck cares? Iedereen weet een beetje. Als je begint aan verkiezingen, weet je een beetje wat de grote thema's zijn. Nou, die zijn doorgaans hetzelfde. Alleen de ene keer is het een belangrijk, ander wat daarna het andere weer. Nou, in dit geval wonen, veiligheid, asiel. Nou, hypotheekrenteaftrek, dat wordt nu wel ja, groot, hè? Omdat Frans Timmermans ons wil gaan naaien. Dus ja, nou, ik zie wel wat de grote onderwerpen worden. Vorige keer wisten we ook niet dat 7 oktober eigenlijk de verkiezingen zouden bepalen.
Nee, dat klopt. Dus het is nog geen 7 oktober, dus...
Daarom, nee, ik wacht dat rustig af. Het gaat nu pas beginnen, mensen. De joyride. We zitten nog maar net in het karretje. In de looping des levens of zo. Ja.
Wat bedoel je, Bas?
Dat ding in de Efteling. Dat heet toch de looping?
Ja, weet ik veel. Dus ik moet je eerlijk bekennen dat ik in tegenstelling tot jou nooit in de Efteling kom.
Nou ja, ik ben ook veel vorige eeuw of zo voor het laatst geweest. Maar...
Looping, oké. Nou. Hey, Nou, ergens zijn de verkiezingen wel begonnen. En dat was namelijk hoe heet dat programma nou, joh? Dat ik kwijt waar Dylan gisteren zat. Oh ja, RTL ja, Tonight. Klopt dat?
Ja, wacht, ik heb het even opgezocht. De Python heet die achtbaan.
Oh, de
niet
Python.
De looping, maar de Python. De Python. Fijn, heb je daar wel eens ingezeten?
Nee.
Nee, ik ook niet.
Ik hou ook helemaal niet van dat soort dingen.
Nee, ik doodeng, dus ja, ik ben er ook nooit ingezeten.
Ik vind de apen heel wel leuk. Mm-hmm. Maar dat is dan denk ik van ja, bij bijeen zijn er nog zo weinig mensen die op de kieslijst willen. Dan ga ik ze wel opzoeken.
Och, ik wist het gewoon. Ongelooflijk. Ik begeer dit. Ja.
Ik ben thuis en in mijn stukjes ben ik altijd de volwassene zelf. Hè? Ja. De oude lul. Jij bent als 50-jarige geboren. Ik ook als een oude lul.
Ja.
En dit is gewoon de speeltuin. Hier mag ik gewoon weer jong zijn en domme dingen roepen.
Ja, nee, precies. Ja, precies.
Er luistert toch niemand ter linkerzijde naar ons die ons gaat aangeven. En anders had jij net ook niet bekend van je Mohammed-cartoon. Nee. Een cartoon die in een oplage van 1 miljoen HP de tijdsoort is verspreid in Nederland en je leeft nog. Ja. Dus ik maak hier gewoon stomme, slechte grapjes.
Heel goed.
En jij zegt dan...
Het bruggetje is inderdaad RTL Tonight.
Ja.
En daar las ik over dat de kijkcijfers nu al zijn ingesteld.
Gehalveerd. Ja, okay, ze begonnen...
Hoe werkt dat? En daarna gaan we naar het fragment luisteren. Maar even kort die kijkcijfers. Want weet je wat ik niet snap?
Nee.
Gisteren was de tweede uitzending. Ja. Ja, en dan nu al een kop kijkcijfers ingestort. Je kan toch even 1 weekje even afwachten. Laat het programma zich ontwikkelen of ligt dat aan mij?
Dat zie je dus echt verkeerd. En de meeste programma's, maar zeker talkshows, die staan er. Omdat mensen de eerste keer uit belangstelling gaan kijken.
Ja.
En daarna gaan ze in principe iets omhoog of iets omlaag. Daarom heeft, en ligt er ook een beetje aan wat er op andere zenders is, maar daarom heeft Vandaag Insight gewoon vrij strak tussen de 800.000 en iets van 1 miljoen kijkers.
Ja.
Maar als je begint met 800.000, wat RTL toen hij zondag deed, omdat Astrid Holleder daar zat, gaan we het zo over hebben. Dan is dat natuurlijk nieuwsgierigheid naar Astrid Holleder. Dus dat is een heel goed begin van het programma. Als je dan de volgende avond nog maar 400.000 hebt, dan is dat gewoon dramatisch. Want die 400.000 gaat niet stijgen, maar die gaat dalen. Dat kan ik je voorspellen. Maar bovendien, ze hebben iets van, ik weet dat, de in nog wat. Lead-in, dat is het programma wat voor je zit, is ook belangrijk. Dus als er voor jou een programma zit waar 1 miljoen kijkers naar kijken, en je gaat dan zelf van 1 miljoen naar 400.000, dan zijn er dus 600.000 kijkers afgehaakt, netto. Ja. Maar je hebt ook wel eens een lead-in die lager is. Bijvoorbeeld 300.000 en dan scoor je zelf 600.000. En dat betekent dat mensen speciaal voor jou naar die zender zijn gegaan.
Ja.
Nou, gisteravond had Pauw en de Wit, dat debuteerde gisteravond hè, met Jeroen Pauw, met hoe heet ze? Fleur Agema, Joost Eertmans, Ingrid Koenraad en die enge Stefan de Vries, die Franse correspondent.
Oud-Frans correspondent, ontzettend pedante, bijna activistische...
Ja, nou, klootzakken
ook wel. Journalist, vingers in de lucht.
Maar goed, Jeroen Pauw had dus nu 800.000 met een slechte lead in. En RTL Tonight had 400.000 met een hele goede lead in. Dus dat betekent dat...
En wat is de lead? Zijn wij dat niet? Is dat niet BNB voor Liefde?
Dat is BNB voor Liefde, ja. Niet wij, maar het echte programma. Ja, ja, dat komt.
Ja, nee, precies. Ja, nou,
ja, dus dat betekent dat RTL Tonight nu al drastisch dramatisch aan het mislukken is. Kan niet anders zeggen.
Ja.
En nou was
wat erg. Nee, want ik heb dus RTL Tonight... dus je Silvers waar het zo over gaan hebben, heb ik dus vanmorgen teruggekeken. Ik wist helemaal niet dat dus naar BNB voor Liefde komt. Want daar kijken inderdaad ontzettend veel mensen naar.
Ja, jezus,
wat erg.
Miljoen.
Dat is dan 600.000 mensen wegzappen.
Nee, nog meer. Het is, ik geloof van 1,3 miljoen naar 400.000. Nee, dat is gewoon...
900.000 mensen die wegzappen.
Killing.
Dat is toch erg?
Nou ja, maar dat zegt alles. En het ziet er niet uit, het decor. Dat is gewoon nieuws van de dag-achtig. Ze hebben een voice-over, een van de hysterisch wijf. Ze hebben instartjes, maar heel saai. En drie mensen die ze dan bellen of twee.
Ja.
De presentator die zit schuin tegenover dan die vier zogenaamde deskundigen. Maar die heette daar weer anders. Duiders heette die, geloof ik.
Ja.
En die hebben naar verluid 3000 euro per avond in de pocket als vergoeding.
Okay.
Dus dat is lekker verdiend. En dat verklaart ook waarom sommigen zijn overgestapt. Nou, Saskia Belleman zat er eergisteren. Die is altijd goed. Albert Verlinder zat er nu twee keer.
Yeah.
Zondag zat, je weet wel, de Doks en de Slipjes verkoopster er.
Yeah.
Maar die zat er dus gisteren ook weer.
Yeah.
Dus ze hebben dan nog, zeg maar, de goede namen. De bekendste namen hebben ze helaas in het begin meerdere keren komen. Zelfs twee keer achter elkaar.
Ja.
Zondag zat ook Abu Taleb er om de islamitische zaken. Dus het is gewoon met de sterren qua duiders is het gewoon nu al falikant aan het mislukken.
Ja.
En Itina Nijkamp zou zeggen, het is moeilijker om dat weer recht te breien dan dat je goed begonnen was.
Nou, over het decor, ik was daar dus erg teleurgesteld in. Want jij zei dit en dit terugkijken, dus ik dat allemaal keurig doen. Maar ik dacht dat ik de verkeerde link had. En dat ik naar een verkeerd programma zat te kijken. Omdat er helemaal geen talkshowtafel was.
Nee.
Ze zitten inderdaad aan een soort desk. Nou, toen moest ik dus ook... Mijn eerste gedachte was van ze doen nieuws van de dag na. Dat slaat helemaal nergens op. Zijn ze zo bang voor nieuws van de dag dat ze zelfs het decor kopiëren? Wat ik toen vervolgens grappig vond, is dat als de hoofdgast aanschuift... Dus dat eerst Holleder zondag en gisteren Dylan Jesilgus. Zij zit dan helemaal aan het eind, aan een soort krul van die desk. En daardoor wordt de cameraopzet veranderd. En opeens ziet het er dan uit als een tafel. Dat vond ik wel knap gevonden. Ja. Dus dan is het net alsof de hoofdpersoon met de duiders toch aan een tafel zit. Ja. Dat vond ik wel leuk bedacht. Maar ja, dan gaat een van de duiders, die gaat dan wat langer praten. Dus dan moet je die duider in beeld brengen. Maar ja, dan zie je de hoofdgast niet meer. En opeens zat ik naar drie schermen te kijken. Dan doen ze drie beelden.
Knettergek van.
Op één scherm. En toen had ik iets van... Ja, wat is dit nou voor onzin? Dus hij had... Dus, nou ja, wat we zeiden. Bijna 50 nu. Oude lul. Bij een talkshow hoort gewoon een talkshowtafel. En niet dit deskgedoe. Dat, nee. dat, Dat doet Nieuws van de Dag al. Dat hoeven jullie toch niet na te doen. Ik vond het leuk bedacht met die krul. Dus het zou kunnen werken. Alleen, maar ja, dan gaat eens zo'n duider praten. Ja, het probleem was gewoon opgelost. Gewoon ouderwetse tafel, jongens. Waarom moet het nou weer zo fucking ingewikkeld? Nee, vond ik irritant.
Nou ja, in elk geval, het is dus falikant aan mislukken. Maar jij wilde per se kijken, omdat je... Ja, jij bent toch al een beetje op een zoektocht bezig, al een maand of twee. Gaat ze het doen of gaat ze het niet doen? En dan hebben we het natuurlijk over Dylan Jussilkus.
Zegt u nou eigenlijk impliciet, wij willen het liefst een centrumrechtse kabinet, zonder PVV, maar ook dus zonder GroenLinks Partij van de Arbeid.
Ik zie dat niet werken met GroenLinks Partij van de Arbeid.
Maar sluiten ze uit.
Ik zie dat gewoon echt niet werken.
Maar sluiten ze uit.
En maar dit, ik ben nogal heerscherp inderdaad, het is nogal helder. Het is, ik wil dat niet, omdat ik denk dat dit land snakt naar dat centrumrechtse beleid waar ik het over heb, maar ook naar die stabiliteit. En dan kan ik u die wedervraag stellen, ziet u dat dan voor zich met een VVD en vooral die GroenLinks-kant van de GroenLinks-PvdA, die het ook uit het midden naar links heeft getrokken, dan zie ik dat niet gebeuren. En wat ik graag wil, en ik hoop ook, want het zou heel mooi zijn als we de komende 2 maanden ook met elkaar dan op inhoud die verschillen kunnen laten zien. Want
maar nog even heel duidelijk, sluit u GroenLinks-PvdA uit in een coalitie? U ziet het niet gebeuren, maar is dat uitsluiten?
Ik hoor een ja.
Dit zijn mijn woorden, omdat ik heel graag, en dat zal ik u meegeven, en ik denk dat ook heel veel mensen thuis dat ook heel graag willen, dat je ook op inhoud ziet, waar stem ik dan op? Ga je dus inderdaad voor een links kabinet dat met mijn woorden zou gaan voor dit land zwakker maken? Of ga je, natuurlijk zit ik hier als VVD, voor een centrumrechts kabinet wat gaat voor een sterker Nederland, die de keuzes daarvoor maakt? Daar zit
en
ik
als
op
de,
in.
De consequentie, hopelijk voor u, wat dat zegt u, is misschien een centrumrechts kabinet?
Ja.
En anders oppositie.
Dat zou kunnen. Wij zijn absoluut niet getrouwd met per se een plek in het kabinet. En ik denk dat een centrumrechts kabinet en dat de sterke samenwerking daarop echt mogelijk is met partijen die we nu ook in de Kamer hebben. En dat betekent dat we er hard op moeten inzetten. Dan denk ik aan een JA21 en een BBB, maar ook aan een CDA en D60... die wij misschien wat iets meer naar rechts van het midden kunnen trekken. Dat kan beide kanten op uitvallen.
Nou Bas, weet je het nou of weet je het niet?
Nee, je weet het niet. En het is de schuld van Umberto Tan. Want Floor Bremer, die zat er weer lekker in. Het is echt...
Ik ben dol op Floor Bremer.
Je wordt gewoon niet blij van... Ik weet niet of het haar hoofd is, want ze is helemaal niet lelijk of zo. Maar de manier... Ik ben voor drammen, hè. Dat is je werk als journalist. Ja. Maar zij doet het op een manier dat het onaangenaam wordt. Terwijl ik vind het hartstikke goed dat ze Jussilkus de duimschroeven aandraait. Maar er staat niets tegen in dat toontje.
Het is gewoon dat schooljuf, dat strenge schooljuf blik, die strenge schooljuf blik van haar. Die
ik denk dat het is,
dat stemmetje, dat je gewoon denkt, gadverdamme, dit is gewoon een sadist. En in deze rol is dat niet erg, maar je bent meteen weer, ik had dat hoor, was meteen weer terug op de lagere school bij die ene. Was dan een man in dit geval die leerlingen met een lineaal op hun vingers sloeg. Mij nooit natuurlijk, want ik was altijd braaf.
Ja.
Maar echt en dit is ook zo'n valse kreet. Dus het kon geen vent krijgen of was spot en durfde daar niet voor uit te komen. Ik weet niet welke van de twee bij Floor is, maakt ook niet uit. Maar ja, dit is gewoon jeugdsentiment in de zin waarin je het niet wil hebben als jij ziet. Maar ik ben dol op Floor Bremer.
Nou ja, de vraagstelling was namelijk hartstikke goed. Van sluit u het nou PvdA GroenLinks nou uit of niet? En dat vroeg ze 10 keer. En bij de 11e keer, toen kwam Umberto Tan ertussen en die zei, ik hoor een ja. Maar er was helemaal geen ja. Ze had fucking Floor Bremer, had hij haar werk moeten laten afmaken. Maar dat deed hij niet. En er is ook geen duidelijk ja gekomen. Dus... Ik zag een paar koppen in de krant van VVD sluit PvdA GroenLinks uit. Nou, dat heb ik niet gehoord hoor.
Bespottelijk. En dat is, kijk dat de Telegraaf dat doet. Dat is tenslotte de partijkrant van Dylan Jussilkus. Dan snap ik dat.
Ja.
Want het is een smerige manier om het publiek te beïnvloeden.
Ja, want ze heeft PvdA GroenLinks niet uitgesloten.
Nee.
Ik heb dat in juni, heb ik daar een kolompje over geschreven op Geen Stijl. Ze heeft er 6 dagen over gedaan om de PVV uit te sluiten. Hè? Dus het kabinet viel. Toen kreeg ze de hele tijd de vraag, wat doen jullie met de PVV? Wat doen jullie met de PVV? Wat doen jullie met de PVV? Toen heeft ze na 6 dagen expliciet gezegd, no way dat wij ooit nog met de PVV gaan regeren. Nou, daar heb ik een kolompje over getikt. Gaarne dat nu ook doen met PvdA GroenLinks. Hè? 2 belangrijke redenen. Natuurlijk die motie Perry, hè? Dat Israël zichzelf niet mag verdedigen. Een tweede belangrijke reden is dat in die periode, dat heeft bijna niemand opgepikt, heeft Frans Timmermans tegen de camera gezegd dat het Israëlische volk, hè, dus de Israëlische bevolking, dus de Palestijnen die daar wonen, de Israëliërs, iedereen met stemrecht daar, dat zijn een boel mensen, dat die allemaal verantwoordelijk zijn, collectief verantwoordelijk, voor de regering Netanyahu. Terwijl er gewoon, hè, vorige week nog 100.000 mensen in Tel Aviv demonstreren tegen Netanyahu. Wat doet Frans Timmermans? Ze zegt nee, het Israëlische volk is collectief verantwoordelijk. Nou, dat is van een ongekende ranzigheid. Liberalen zouden daar niet mee eens moeten zijn. Ik heb dat toevallig afgelopen weekend nog met jouw vriend de heer Wijsglas, zoals je hem altijd noemt, ja, met de heer Wijsglas over getwitterd. Ik zeg, Frans, wat vind jij nou van van dat collectief, hè, dus een heel volk collectief verantwoordelijk houden. Hè? Dus zeg maar wat Adolf Hitler deed. Wat vind jij daar nou van dat Frans Timmermans dat doet met de Israëlische bevolking? Is dat liberaal? Hij zegt nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dat zijn twee hele goede redenen om te zeggen, hier willen we helemaal niks mee te maken hebben. Ja. Nou ja, verder, dat zegt ze wel, het linksextremisme in die partijen. Jaap Stalenburg, onze vriend, die daar zelfs een getal op heeft geplakt, 15%. Van de Partij van de GroenLinks mensen die zijn antisemiet. Allemaal hele goede redenen om als leider van de VVD te zeggen, nee, wij sluiten PvdA GroenLinks uit. Wij gaan niet regeren met PvdA GroenLinks. Mocht dat ertoe leiden dat we in de oppositie terechtkomen, het zei zo.
Ja.
Wij gaan niet met deze man, met deze Frans Timmermans samenwerken. En dat heeft ze dus niet gezegd. Ze heeft het er wel over dat ze het liever niet zou doen. Het is goed dat in haar hoofd zit dat er een mogelijkheid is om over rechts te gaan. Wat zou betekenen dat je dus met CDA gaat, BBB, ja 21.
Ja.
Dat ze dan D66 noemt. Ja, dat is, nou ja, goed. Het moet dan maar, als D66 daarbij nodig is, het zei ze. Alles is beter dan de antisemieten van PvdA GroenLinks in het hart van de regeringsmacht. Dat kan gewoon niet. Dus ik vind het allemaal hartstikke goed dat ze dat zegt. Maar het echte uitsluiten, ik sluit GroenLinks PvdA uit, dat heeft ze helemaal niet gedaan. Daar was Floor Bremer was heel hard op weg om dat uit haar te trekken. En want als dat Floor Bremer was gelukt, dan hadden we duidelijkheid gehad. Hè, nu we aan het begin van de campagne staan. Maar ja, Umberto Tan die moest daar weer met 7 mijls laars doorheen banjeren. Waardoor we het nog niet weten. Dus nee, Dylan Jesilkus heeft GroenLinks PvdA helemaal niet uitgesloten. Ja. Ze laat het in het midden. Ze zegt dat ze het liever niet doet. Maar ja, goed, je weet hoe het gaat. Dan zijn er verkiezingen geweest. Dan gaat iedereen kijken naar de scorekaart. En dan zegt ze, nou oké, we gaan wel praten met GroenLinks PvdA. Ja. Nee, je moet zeggen, we sluiten ze uit. Heeft ze niet gedaan.
Hé hey Bas, ik ga even, nu we het toch over taaldingetjes hebben, al de hele uitzending. Ik ga even terug naar het moment dat ze de PVV wel uitsloot. Dat heeft ze dus ook niet gedaan.
Oh, ik meende dat ze dat wel heel expliciet had gezegd.
Ik meen dat ze heeft gezegd, ik ga niet met hem samenwerken.
Oké.
Ik ga niet meer met hem samenwerken. Dat is voor mij het letterlijke citaat.
Oké.
En wat betekent dat dan? Dat Dylan Jesilkus niet met Geert Wilders meer wil samenwerken.
Ja.
Er zijn er twee mogelijkheden. Waardoor VVD en PVV nog wel samen gaan werken.
Ja.
Of Dylan Jesilkus is geen leider van de VVD meer. Of Geert Wilders is geen leider meer van de PVV.
Ja.
Nou ja, Geert Wilders kan, omdat hij toch in zijn eentje de kieslijst bepaalt, makkelijk een Thierry Baudetje poelen. En dat is, ik benoem, liever niet die steuteler of die twee onbekende juristen. Maar ja, ik noem eens iets. Ik benoem Dion Graus tot lijsttrekker van de PVV.
Ja.
En dan kan Dylan Jesilkus keurig met de PVV zaken doen.
Ja. Nou ja, dat is een scenario. Dat kan, Jan. Maar ik weet niet of Geert Wilders daar zin in heeft. Dus.
Ik weet dat wel. Maar één ding is wel zeker. Dylan Jesilkus is er niet meer na de verkiezing als het zo doorgaat.
Ja.
Met de 10 tot 15 zeteltjes.
Nou ja, als ze nou GroenLinks PvdA gisteren had uitgesloten.
Ja, dan was ze gegroeid.
Dan was ze gegroeid, ja. Want dan hebben al die PVV-stemmers, hè, want Wilders die doet het hartstikke lekker in de peilingen. Maar waarom stemt een deel op Wilders? Ja, omdat ze bang zijn dat Jesilkus na de verkiezingen.
En terecht.
En terecht.
Ja.
Dus als ze nou gewoon klip en klaar, mooi haars woord, mooi haars zinnetje, had gezegd: nee, ik sluit PvdA GroenLinks uit. Ja, dan was de VVD geef ik je op een briefje vanavond al. Als ze gepeild zou zijn, 18. Waren ze al gestegen. Ja, maar zeker. Dit is zo half zacht. En dat, ja, dit schiet niet op, Dylan. Dus ik zou, als je naar ons luistert. En ik weet in ieder geval, je mensen wel eens naar ons luisteren. Ik zou toch nog maar eventjes volgend mediamomentje kiezen. En alsnog zeggen, ja, ik begrijp dat er wat twijfels heersen bij onder meer de nare jongens over wat ik nou eigenlijk heb gezegd bij RTL Tonight. Maar daarom wil ik het hier klip en klaarstellen. Ik ga na de verkiezingen, gaat mijn partij, ik niet. Wij gaan gewoon niet in één regering met PvdA en GroenLinks. Als ze dat zegt, nou ja, dan staat ze minimaal weer op 20 zetels. En dan kunnen we rustig lekker beginnen aan de campagne. Maar dat heeft ze niet gezegd, domme actie.
Ja. Hey, en wat ze dan ook moet doen als ze een nieuw mediamomentje kiest om dat te doen bij een programma waarvan de kijkcijfers wel goed zijn. Dat wil ook wel eens helpen. Dus niet bij RTL Tonight, maar liever dan bij Vandaag in Sight. Of bij, ja. Bij Pauw en de Wit. Of in het NOS-journaal van mijn part.
Ja, nou, ik vind Eva Jinek dus een leuk programma. En waarvan ik weet niet eens of het nou Eva heet of Jinek. Dat is ook heel ingewikkeld. Ik zou het lekker daar doen.
Ja.
Want die linkse mensen, ja, van benen varen, die hoeft ze niet te overtuigen. Ze moet rechtse mensen overtuigen. Dus dat, ja, of Vandaag in Sight. Maar ja, goed, dan heb je, daar zit al te veel druktemakers. Die lullen dan allemaal er doorheen natuurlijk.
Ja.
Dus ik zou dat lekker bij Jinek, zou ik dat nog even bekendmaken.
Nou goed, Dylan, heb je het gehoord? Bassie zegt, Bassie, die wil je vergeven dat je nou al 2-3 maanden niks zegt over het uitsluiten van die antisemieten. Dus dit is je kans. Grijp hem, zou ik zeggen. Ja. Bas, we hadden een fragment gepland van Nicolien van Vroonhoven. Ja. Ik bedoel, we hebben net die vreselijke stem van Dylan Jusilgus al laten horen. We gaan het gewoon over hebben. We hebben geen fragment nodig.
Ja, wat een toestanden weer, hè?
Heerlijk.
Echt ongelooflijk. Nicolien, die mij dan verwijt dat er te weinig... Wat was dat nou? Lagresse. En vervolgens zet haar partij haar 2 plekken lager.
Mede dankzij Suus Online.
Helemaal gepikeerd.
Ja.
En dan stop ik ermee hoor. En dan wil ze er weer vanaf. Wat een gek wijf is het zeg. Het is echt ongelooflijk.
Ja, want die heeft een mooie trip gemaakt deze periode. Ze wilde lijsttrekker. Ze wilde misschien geen lijsttrekker worden. Toen wilde ze toch lijsttrekker worden. Toen wilde ze het toch weer niet.
Ja.
Toen wilde ze niet op de kandidatenlijst. Toen wilde ze wel op de kandidatenlijst. En stond ze op de conceptkandidatenlijst. En ging ze van 2, wat een onverkiesbare plaats is, naar 4. Wat ook een onverkiesbare plaats is. Ja. En Yankee Boe en Nu Ben Ik Weg. En mede omdat Suus Online, zeg maar de melkertbaner uit Eindhoven. Omdat die een actie was begonnen.
Nou, de melkertbaner uit Eindhoven, de Jan Dijkgraaf van NSC.
Nou, volgens mij heeft zij geen amendement ingediend. Ze heeft gewoon een oproep aan leden gedaan om individueel te stemmen, want zo kan dat daar.
En geen natte handtekening opgehaald.
Precies, dat bedoel ik. Maar in elk geval, er is dus een actie geweest om die mevrouw maandag, hoe heet ze? Weiland, Wijnberg.
Nou ja. Oh, die mevrouw. Ja, ik weet wie je bedoelt.
Nou, om die omhoog te krijgen, die wilde zij op 2, maar die is nu naar 3. En op 2 staat Judith Uitermark.
Ja.
De minister van, ex-minister van Justitie. Of Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken natuurlijk. Ook zo'n spaak in het wiel steken. Ja. Maar nou, ja, en toen zei ze, ja, nu ben ik weg. En toen dachten Basje en Jan, nou ja, dan doe je eindelijk iets verstandigs. Maar goed, ze is nog niet weg, want ze gaat wel de termijn afmaken in de Tweede Kamer. Ja. Dus ze gaat de hele maand nu werken voor het verkiezingsreces.
Ja, ze is knettergek. En nou ja, goed. En sowieso, al die plekken maken geen bal uit. Want als je de lijsttrekker bent, ben je tevens de lijstduwer in de peilingen. Dus dat... Gisteravond gebeurde nog iets veel mooiers. Jij had dit al aangezwengeld, hè? Jij wist dat er een motie van wantrouwen zou worden ingediend tegen Kilian Wawu.
De voorzitter, ja.
De voorzitter van NSC. En niemand heeft het natuurlijk opgepikt. En, maar gisteren is de conceptlijst dus afgerond. En je weet, ik ben lid van NSC.
Ja.
Dus alle congresstukken werden direct naar alle leden gestuurd. Dus ook naar Bassie. Want komende zaterdag, 6 september, is het congres. En ik wist dat die motie van wantrouwen er stond aan te komen. Want dat had jij verteld in de Nare Jongens podcast. En dus ik door mijn congresstukken bladeren. En daar was inderdaad die motie van wantrouwen. Nou, ze willen die Kilian Wawu willen ze dus weg hebben om verschillende redenen. Dat was eind vorig jaar, was er een kwestie dat hij een heel onderzoek had laten doen naar om zichzelf en andere Kamerleden. En dat hij die informatie niet wilde delen. Nou, dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Verder heeft hij heel veel kritiek op zijn manier van bestuur gekregen. Dat het louter top-down is. Ja. En daar is over geklaagd door zogenaamde regiocoördinatoren. Toen stond er een opmerkelijk zinnetje. Maar ook door de twee fractievoorzitters. Ja. Nou ja, en wie zijn dat? Pieter Omtzigt en daarna Nicolien van Vroonhoven. Ja. Dus nou, een heel lijstje redenen waarom hij weg moet. Nou, dan krijg je een advies van het bestuur, staat eronder. En wat zegt het bestuur? Nou, we zijn het één, allemaal hartstikke mee oneens. Nou, dat zal wel. Dan zeggen ze, als deze motie van wantrouwen tegen onze voorzitter Kilian Wawu, dat beschouwen we als een motie van wantrouwen tegen het gehele bestuur. Dus als deze motie het haalt, dan stappen we op. En nu komt hij, de secretaris van NSC... Matthijs Punter, zeg ik uit het hoofd. Hij is de zogenaamde gemachtigde. Hij is degene die de kieslijst kan, mag, moet volgens de regels overhandigen aan de kiesraad. Dus straks is op dat congres wordt de kieslijst bevestigd door het congres. En dan moet dat formeel naar de kiesraad. Ja. Hè? Echt nou, een beetje zo'n natte handtekeningconstructie. Dat is gewoon iets dat echt moet gebeuren. Dat kun je niet even op de post doen. En wat schrijven ze in hun reactie op die motie? Ze schrijven, deze meneer Punter heeft besloten dat als het bestuur moet opstappen door deze motie van wantrouwen, dat hij niet naar de kiesraad gaat. Oftewel, het bestuur van NSC, het partijbestuur, gijzelt nu al de kieslijst voor de verkiezingen van hun eigen partij. Dus als de motie van wantrouwen wordt aangenomen tegen Kilian Wawu, dan treedt 1 het gehele bestuur af. En 2, NSC kan niet meedoen aan de verkiezingen.
Nee.
Nou, dit is toch van een bizarheid. Dit is, ze zijn nu de LPF echt voorbij.
Ja, dus maar dat, dit is dus van het bestuur uit chantage. En al lag er nog een motie van wantrouwen tegen het bestuur. Het kan waarschijnlijk nu niet meer, maar dan zou die nu moeten worden ingediend van dat deze vorm van chantage, als jullie niet doen wat wij willen, dan gaan wij zorgen dat NRC niet eens kan deelnemen aan de verkiezingen.
Ja,
ja, dat als Pieter Omtzigt dit laat gaan, die secretaris, hè, want dat is dan de man die de bevoegdheid heeft.
Ja.
Ik ben benieuwd of als die vandaag vervangen wordt, of het dan nog kan op tijd. Maar goed, dat zoeken ze maar even uit. Maar goed, dat zou echt schandalig zijn. Dus
het bestuur gijzelt nu
de ledenvergadering. De
kieslijst. Dat is ongelooflijk.
Ja, gijzelt de ledenvergadering. Dus, ja, terwijl ze ook gewoon kunnen zeggen, wij ontraden de motie omdat er fouten in staan of whatever.
Ja.
Nee, ze zeggen gewoon, als jullie niet dit, dan doen wij dat. Nou, als ik zulke dingen tegen mevrouw Dijkgraaf zeg over mijn to-do-list, dan heb je de pop aan dansen. Maar die gaat gewoon over een professionele, tussen appelsoos partij, waar gewoon een paar sukkels in een bestuur, waarvan een groot deel aftreedt, hè, zou aftreden al, vrijwillig, die gaan gewoon de boel chanteren. En daar horen we Nicolien van Vroonhoven met een behoorlijk bestuur niet over. En daar lezen we Pietertje Omtzigt niet. En daar horen we Eddie Piemel niet over. En Suzon Lijn, hè, geen woord erover. Nee, wel dat Jantje Dijkgraaf alleen maar Marieke Weijenas omlaag wilde stemmen, helemaal niet voor Claudia van Zanten was. Dat soort smerige insinuaties zie ik wel op Twitter.
Ja.
Maar Suzon Lijn is doodstil als het gaat over onbehoorlijk bestuur van het bestuur van NRC.
Dat is het allerergste. Hè? Het belangrijkste speerpunt toen Pieter Omtzigt NRC oprichtte was letterlijk goed bestuur.
Ja.
En wat doet dit bestuur? Zijn eigen partijbestuur, wat doen die? Ze gijzelen de kieslijst. Veel grappige reacties op Twitter overigens wel. Van ja, misschien is het ook maar gewoon beter dat ze niet meedoen aan de verkiezingen.
Dat sowieso.
En dat is natuurlijk een zeer waar punt.
Ja, maar wat ga je nu dus krijgen, Bas? Stel dat ze dit laten gaan. Hè, want er zijn ze natuurlijk weer laf genoeg voor. Dat ze dit laten gaan. Als Wilders een scheet liet, dan stonden ze met z'n 20 te huilen. Van de rechtsstaat in gevaar. Maar als ze dit laten gaan, en de motie zou worden aangenomen, de motie van wantrouwen tegen bestuur, Dan moeten ze via een kort geding die secretaris gaan dwingen dat hij alsnog met die stapel formulieren naar de kies. Ja, en dat kort geding, dat spoed dit, spoed dat, extra super spoed heet dat geloof ik bij een kort geding.
Ja,
dat is allemaal echt, dit is het bewijs waarom deze club gewoon moet opsodemieteren uit de Nederlandse politiek.
Als je 2,5 jaar geleden, toen Pieter de club had opgericht, als jij tegen mij had gezegd van, nou, ik zie het nog wel gebeuren dat de partijvoorzitter en de secretaris de kieslijst gaan gijzelen, dan had ik je natuurlijk uitgelachen.
Ja, zeker.
Maar dit is beyond LPF. Dit is LPF 2.0. Ik bedoel, ja. LPF was een zoete, hele zoete club vergeleken bij NSC, lijkt het wel.
Echt niet te geloven. Heerlijk.
Maar mensen, jullie hoorden dat dus. Dat de nare jongens al 2 weken geleden, toen hadden we het volgens mij voor het eerst over.
Ja.
Het al hadden over deze motie van wantrouwen. En daarom is het zo belangrijk om ook wel eens even een petje af te nemen. Want we bespreken vaker dit soort nieuwswaardige zaken in de podcast. Die dan later inderdaad bewaarheid worden.
Ja.
En dat doet u door te gaan naar.
Nee, dat doen we in de podcast. Achter gesloten deuren, achter de betaalmuur.
Ja,
en die kunt u openen. Daar krijgt u een sleutel van. Als u, en dan komt nu jij aan het woord.
petjeaf.com/narejongens. Want dan krijg je toegang tot de Bas en Jan synagoge iedere zondag. Bellen met Bassie doen we op vrijdag. Dan gaat het vaak over actueel onderwerp of iets dat er is gebeurd. Nu zitten we, maar daar moet u van houden hoor. Daar moet u van houden. BNB voor Liefde.
Maken we
elke dag een podcast over. Ook dan is het belangrijk trouwens. Want waarom hebben we dat BNB voor Liefde? Hebben we daar een aparte podcast van gemaakt? Omdat we dat deden in de gratis podcast. Maar er zijn heel veel mensen die helemaal geen fan zijn van BNB voor Liefde. Ook al kijken er miljoenen naar. Er zijn ook mensen die BNB voor Liefde niet leuk vinden. En die gingen ons mailen van, ja, maar moeten jullie het nou ook over BNB voor Liefde hebben? En toen hebben wij bedacht, nou, dan maken we er een aparte podcast van. Dus als u niet van BNB voor Liefde houdt, dan is het ook aardig om dit petje af te nemen. Want dan hoef je het niet in de andere podcast erover te hebben, snapt u? Dus alleen maar goede reden om het petje af te nemen. En dan natuurlijk, we hadden het er al over, de campagne staat op het punt van beginnen. 2 jaar geleden maakten we soms bijna 2 keer per dag een podcast over de gebeurtenissen. Er gebeurde zo ontzettend veel tijdens de vorige campagne. Dus dat gaan we ongetwijfeld nu weer doen. Dus u betaalt slechts 4 tientjes voor een enorme shitload aan podcast. En het gaat me door, wij babbelen door. We babbelen door voor u, we zoeken dingen uit. Nou ja, u had, als u een petje had gehad, dan had u dus geweten dat er een motie van wantrouwen stond aan te komen bij NSC tegen de partijvoorzitter. Dus ga naar petjeaf.com/narejongens en sla je slag.
En die €40 is dus voor een heel jaar. En als je nou zegt, dat is wel veel ineens, dan doe je het gewoon per maand. Alleen is het dan €4. Dus, en mensen die al abonnee zijn van de Naar de Jongens podcast, die kunnen denken, hey, ik wil die en die vriend, kennis, collega, klootzak ook wel eens kennis laten maken met de Naar de Jongens podcast. Omdat dat echt iets voor hem of haar is. Of om te pesten. Dan kan je daar ook een cadeau abonnement afnemen. Van minimaal 1 maand voor €4. Maar je kan ook zeggen, nou, doe maar 6 maanden. Of doe maar 1 jaar abonnement. Doe maar meteen voor 2 jaar. Dat kan je allemaal roepen daar. En dan krijg je via iDeal of via een QR-code kan je dan betalen. En dan krijg je een PDF die je of in een kaart kan stoppen of gewoon iemand kan doormailen. En dan kunnen die op jouw kosten.
En dat is inderdaad cadeaubon. En dat is een nieuwe optie voor petjeaf. En dat wist ik ook niet. Maar dat is dus buitengewoon geestig. Ja. Dus dan doe je eigenlijk de nare jongens cadeau.
Dan geef je ons dus bij voorkeur aan vrouwen, zeggen we dan. Want ja, we zijn toch een beetje ook ouderwetse mannetjes.
Ja.
Dus als je ons cadeau doet, doe het dan vooral aan vrouwen.
Ja, je vrouw of vriendin, van je oma, alles. Ja,
oma.
Sowieso mannen kan ook. Iedereen zet gewoon. Ja, nee, het is hartstikke leuk. En die cadeaubon is dus inderdaad, er staat een QR-code op en een code. Dus je kan of de code intikken of je scant het in met je scanding. Maar hoe dan ook, het werkt als een tiet. Je kan het dus uitprinten zelfs en stop je het in een envelopje. En dan hier, schat, heb je een cadeautje. En dan
Bas,
een jaar lang de nare jongens.
Ja. Klaar?
petjeaf.com/narejongens.
Oké, beste mensen. Wij hebben afgelopen zondag, Bas en ik, 's avonds een historisch moment meegemaakt. En u misschien ook. Als u had ingeschakeld op RTL 4 rond 9:45, want dan heeft u de best bekeken uitzending ooit van RTL Tonight al gezien. Er komen geen beter bekeken uitzendingen meer. Durf ik wel te stellen, de komende jaren tot de stekker uit het kutprogramma wordt getrokken. En daarin was, en dat was de kijkcijfers waren zo goed, omdat daar Astrid Holleder zat, de zus van Willem Holleder, die haar broer heeft verraden, waardoor hij tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. En die na 10 jaar in de anonimiteit, in de openbaarheid is getreden, omdat ze had gesolliciteerd als deskundige bij RTL Tonight. Dus die zeiden dat is leuk. Geen idee of je daar goed in bent, maar als je dan maar exclusief bij ons komt vertellen dat je in de openbaarheid gaat, want dan kunnen we onze eerste kijkcijfers even opkrikken, wat dus gelukt is. Nou, en dit zei Astrid Holleder onder meer.
Ik gun hem, eerlijk gezegd, het beste. Als hij daar in een paleis vast mag zitten, dan gun ik hem dat van harte.
Denk je dat hij kijkt vanavond?
Ik denk het wel.
Wat voor gevoel geeft dat jou?
Ik wil niet slecht over hem praten. Begrijp je, dat hele getuigen was al een kwelling. Omdat je dan de hele tijd nare dingen over iemand moet zeggen. En het blijft toch mijn broer. En ik weet hij slecht. Ik vind hem slecht, ik moet het zo zeggen. Hij doet en heeft slechte dingen gedaan. Maar ik ken hem natuurlijk ook wel als broer, weet je. En ik heb hem natuurlijk ook aanbeden als kind. Doe maar een andere vraag.
Ja, snap ik. Ja, of tenminste, ik snap dat gevoelig ligt.
Nee, maar het is en ik weet ook dat ik daar niet om moet huilen. Want het helpt hem niet, het helpt mij niet. Maar je moet je voorstellen dat je
maar
dit...
het is wel menselijk. Het is
dat je dit iemand aandoet, want ik heb het hem wel aangedaan.
Nou, het is precies, je doorbraakboek heet Judas. Je noemt jezelf daarmee natuurlijk een verrader eigenlijk.
Ja, en hem ook. Ja. Maar dus wij ook. Allebei... Hij heeft mij ook verraden en hij heeft zijn zwager verraden en alle mensen die hij uiteindelijk heeft laten ombrengen. Dus wij zijn allebei een Judas.
Nou ja, dat zou ik niet tegenspreken, Bas, dat zo is. Mm. Maar hoe heb jij als chef talkshows gekeken?
Ik was vorig jaar chef talkshows.
Ja, dit jaar weer hoor.
Maar dit jaar ben ik juist meer aan het kijken, heb ik het gevoel. Maar anyhow.
Wat vond je ervan?
Ja, het is interessant dat ze dan toch nog van de broer houdt en zo. Ik weet niet meer wie het was. Ik denk dat ze Marjan Huske heet. Ik kijk even naar mijn boekenkast. Nou, ik zie het niet zo snel staan. Ik heb een paar boeken over Holleder. En iemand heeft er ook een boek over die familie geschreven. En het is echt zo'n dysfunctioneel gezin, hè? Want die vader Holleder, dat was dus een alcoholist. En die sloeg thuis het hele boel kort en klein. Ben je er nog?
Ja. Ik probeerde je niet te onderbreken deze keer.
En daar, dat is dus heel, heel interessant. Dus al die kinderen, die hebben natuurlijk ook een klap van de molen meegekregen. Daar vertelt ze zelf ook over, hè? Dat het ook over bedrading gaat en... Want dat haar moeder hun wel heeft opgevoed als nette mensen. Maar dat er dan bij die broer de neus, dat daar de bedrading niet goed zit. En daarna gaat ze weer huilen. Maar ja, tegelijkertijd vertelt ze... Ja, ik ben gaan getuigen omdat hij mijn zusje Sonja... Hè, dat is dan de weduwe van Cor van Hout, die ook al heeft laten vermoorden. Dat hij dus zegt, hij gaat mijn zusje vermoorden. En hij heeft... Dat zusje heeft weer een zoon. Daar heeft hij wel eens een pistool tegen het hoofd gehouden. Dat las ik ook in een boek. Dus ja, ze staat er wel... Ja. Nou ja, kijk, ik heb geen familie die Heineken heeft ontvoerd... en heeft gedreigd mijn eigen familie te vermoorden. Maar ik vind het nog wel apart eigenlijk... dat ze dan toch nog om hem gaat huilen of zo.
Ja.
Ja. Ik weet niet hoe dat werkt, psychisch.
Nee, daar heb ik ook niet voor doorgestudeerd. Heb je het hele gesprek gezien?
Ja, ik heb het helemaal gezien.
Ja, maar goed, je stelt nu allemaal vragen, maar wat vond je?
Ja, ik weet niet wat ik ervan vond. Ik vond het interessant. Ja. Ja. Lale Gül begon te huilen.
Ja, goed.
Dat vond ik ook opmerkelijk. En eerst begon zij te huilen en daarna Lale Gül. Ja. En weet je nou, die blonde homo...
Albert Verlinde. Zonder homo.
Ja, ik
bekende musical producent.
Ik heb Albert Verlinde 100 jaar niet meer op tv gezien. En opeens zie ik hem twee keer achter elkaar. Die had dan een vies zakdoekje, dat gaf hij aan haar. En daarna gaf hij hetzelfde vieze zakdoekje aan Lala Gül. Ik vond het buitengewoon onsmakelijk. Ik moest ook gelijk denken.
Hij had een nieuwe doos tissues voor zich staan.
Oh, was het wel een nieuwe doos?
Ja, tuurlijk. Het was allemaal geproduceerd van tevoren.
Ik vond het erg onsmakelijk eigenlijk. En ik moest ook gelijk aan die slipjes denken van Lala Gül. Die zijn ook gebruikt. Toen... dat Lala Gül, dat ze ook nog... Op, wat was het nou? Ze gaan nu op Bontebal stemmen of zo, hè?
Ja.
Een fatsoenlijke Bontebal. Ja. En nu dan? En Bontebal, die heeft altijd merchandise, hè? De Bontebal voetbal en een ding om op je kleding te lijmen met carnaval en een Bontebal sjaal. En wat krijgen we nu? Bontebal slipjes of zo?
Dit snap ik ook niet.
En ze wil zelf premier voor de VVD worden, hè? Ja. En dan gaat ze op Bontebal stemmen?
Ja.
Wat is dat dan? Die snapte ik ook niet.
Nee, ze is nu alweer ruzie aan het maken op Twitter, begreep ik. Met Evert Santegoeds zelfs. Ja. Want die had gezegd dat ze niet meer rechts is, maar meer grachtengordel.
Ja.
En er is zelf erop haar spreekwoordelijke pik getrapt. Ja. Terwijl dat natuurlijk hartstikke waar is. Ze is helemaal niet rechts, want als je die Bontebal leidt een knijterlinkse partij.
Ja.
Echt knijterlinks. Dus dan kan zij wel zeggen, ja, maar ik heb altijd VVD gestemd. Nou ja, je gaat nu dus op knijterlinkse partij stemmen van Henry Bontebal. En het grappige is dat ze ook nog zei, begreep ik, hè, van mensen die wel het hele gesprek hebben gezien. Ik vertrouw hem.
Ja.
Dat schijnt ze gezegd te hebben. Nou ja, als je nou één iemand... je kan niemand in de politiek vertrouwen. Maar als je nou iemand extra niet kan vertrouwen in de politiek, is het Henry Bontebal.
Bontebal is de belichaming van het feit dat politici in wezen onbetrouwbaar zijn. Maar bij hem straalt het er ook nog eens vanaf. Het loopt eruit gewoon, de onbetrouwbaarheid.
Maar toen dacht ik, Bas, ja, maar Bontebal heeft natuurlijk al die tweets verwijderd waarin hij allemaal mensen de moeder liep te schelden.
Ja.
En wie loopt ook altijd mensen de moeder te schelden in tweets? Lala Gül. Dus dat schept gewoon een band tussen die twee. En wie verwijdert bijvoorbeeld tweets wanneer ze de zoon van een niet nader te noemen inwoner van het gehucht Eesterga gaat lopen doxen op Twitter?
Ja.
Lala Gül.
Heeft ze die tweet wel verwijderd inmiddels?
Ja, de tweede dag of zo. Maar ja, het kwaad was al geschied, dat weet je.
Nou ja, die Lala Gül, die begint dus te huilen omdat ze het zo'n indringend verhaal vindt van Astrid Holleder. Maar dan denk ik ook van, wat lul jij nou? Ik bedoel, je hebt gewoon letterlijk iemand gedoxt. Je hebt letterlijk... de zoon van Jan Dijkgraaf in gevaar gebracht. Wie denk je wel dat je bent, domme? Nou ja, goed, laat ik dat allemaal maar niet zeggen.
Nee.
Krokodillentranen, dat zag ik. Dat zag ik bij Lala Gül. Verder.
Nee, ik denk dat anders ligt, hoor. Maar goed, omdat ik toch weer wat ouder ben dan jij.
Ja.
Ik denk dat ze niet eens doorheeft wat een hypocriet muts het is.
Nee.
Kijk, zij heeft natuurlijk echt leed te verwerken gehad. En ze wordt ook echt bedreigd. Dat is, dat zijn feiten. Dus zij is alleen maar bezig met ik Lala Gül. Dus niet ik Gunther Wallraaf, maar ik Lala Gül. Dus terwijl ze heel erg bezig is met haar eigen slachtofferrol, die terecht is. Hè, dat ze die rol aanneemt, want dat zijn nu eenmaal de feiten, dat ze gevaar loopt, volgens de diensten althans.
Ja.
Maar dan heeft ze gewoon niet door dat ze zelf net zo erg is. Dat wat al die moslims haar aandoen. Dat zij dat in feite iemand aandoet die iets over haar boek heeft gezegd op Twitter.
Ja.
Iemand die bovendien voor de school waar die werkt 30 van die boeken van haar heeft aangeschaft of laten schaffen voor de lessen.
Ja,
ja, en die staat als enige niet te juichen om het boek van Lala Gül omdat hij het wel heeft uitgelezen. Hè? Want het is inderdaad, het is niet om door te komen zo beroerd is geschreven. Ik ken ook mensen die een eerdere versie hebben gezien en die zeggen die lijkt niet op de eindversie.
Mm-hmm.
Nou, dat heeft vaak te maken met dat er dan redacteuren tussen worden gezet.
Net zoals bij die Akiol toestand.
Vermeend, hè?
Vermeend.
Waar ik nog een beetje over zat te denken, want ik begreep dat Astrid Holleder ook tegen haar heeft gezegd, tegen dat meisje, want het blijft voor mij echt een meisje, hoor. Ik beschouw het allemaal maar als een dom kind, dan valt het wel mee. Van als ik jouw uitgever was, had ik je verboden het boek uit te brengen. Dan weet Astrid Holleder dus, die heeft dan echt 10 jaar in een hol gezeten. Want die weet dan niet dat het boek van Lala Gül wordt uitgegeven door Meijer Spijkers van Prometheus.
Ja.
Nou, die verkoopt zijn eigen moeder nog als die boekjes kan verkopen. Dus die gaat echt iemand met hem.
Zit Holleder eigenlijk?
Die heeft een eigen uitgeverij, dacht ik.
Oh,
net als wij met Au Château, met de Meilandjes. Precies. Maar ik ga dat even opzoeken. Voor ik weer een Holleder. Familiegeheim was een van haar boeken.
Heerlijk. Stilte, dat kan nog mensen.
Stilte van het
ook een reden om Bruna af te nemen.
Bruna wordt ze uitgegeven.
Oh, Bruna.
Ja.
Okay.
Dus zij heeft wel een uitgever. Maar goed, ja, ze zijn allebei zeer succesvol. Dus daar is verder niks aan af te doen. Maar Leila Guldenboek was natuurlijk...
Ze heeft recht aan de boeken te danken.
Ja, dus maar ze was inderdaad wel 22 toen ze dat schreef.
Ja.
En dat is dan, ben je volwassen, maar relatief jong. Nou, dan zie je wat een domme taal er nu af en toe uitkomt. Dan is ze misschien geestelijk nog niet helemaal 100. Zitten er misschien 23 in het kratje in plaats van 24.
Dus nou ja, of ze geestelijk niet orde, weet ik niet.
Misschien, zei ik toch.
Het is een jong meisje inderdaad. En dat gehuil en ze kon ook niks meer uitbrengen. Ja, nou ja, goed,
nee, maar dat snap ik allemaal wel.
Dan heb je zelf ook issues.
Nee, maar dat
nou ja, je bent opiniemaker toch? Je bent op tv, dan moet je wat zeggen.
Ja, maar dit was natuurlijk wel een opportunity om ook weer slachtoffer te zijn. En dat is natuurlijk ook van als het gaat om familiegedoe, dan snap ik wel dat ze geëmotioneerd was. Ja. Maar ik zie die dingen altijd losbarst. Dat hoort bij dat fair and balanced. Ik bedoel, haar verhalen over de ontsnapping uit de islam, als het allemaal waar is, is dat natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. En ook...
Ja, maar daar twijfel ik niet aan.
Nee, maar
ik
goed, dat
absoluut
is.
Absoluut niet aan haar verhaal.
Maar dat is natuurlijk het bekende verhaal van eerwraak en zo. Ja. Waar we het nu niet over mogen hebben. Het moet over femicide gaan, want dan kunnen we ook de niet-moslims meepakken.
Ja.
Dus, maar dat betekent niet dat als je ene verhaal goed is, dat je dan verder opeens heel verstandige columns over politiek kan gaan zitten schrijven. Of,
nee, daarom.
Of Bas
daarom.
Paternotte, briefjes met ik schrijf nu geen briefje aan jou over dit, ik schrijf geen briefje aan jou over dat, ik schrijf ook geen briefje aan jou over dit, maar ik schrijf een briefje aan jou over groetjes. Jan D. staat er dan normaal onder dat format.
Ja.
En die zie ik nu opeens in de Telegraaf verschijnen. Ik kreeg van iemand een bericht. Worden jouw columns en die van mij, het was een andere columnist, worden jouw columns en die van mij in ChatGPT gegooid met vul hier Frans Timmermans voor in en daar Geert Wilders. Ik zei, joh, natuurlijk niet. Dat meisje schrijft ze allemaal zelf. Ja. Ik ga niet beschuldigen van jatten van formatjes.
Ja. Nee, maar goed, kijk, zoals dat maakt me niet uit. En de open brief is natuurlijk ook niet...
Nee, dat zijn al 100 jaar gebeurd.
Maar een dagelijks briefje en dat al 100 jaar, dat is wel redelijk uniek. En helemaal ook omdat ze puntig zijn. Maar het is meer dat zij dan in haar bijvoorbeeld brief aan Frans Timmermans zegt, u bent een zeer kundig man. Nou, één, dat klopt niet. En twee, je schrijft het ook nog eens in de Telegraaf. Ik bedoel, wat is haar missie? Gaan we nu Telegraaf... Wil ze Telegraaflezers overtuigen dat Frans Timmermans een goede vent is?
Dus als,
en nou ja, verder is een politiek waarhoofd van... Ja, ik wil premier worden voor de VVD. Ik ga stemmen op Henri Bontebal. Ja, dat redelijk verschil zit erin, hoor.
Dus hij heeft even Santegoets gewoon gelijk. Met je bent eerder grachtengordel dan dat je rechts bent. Dat klopt dus gewoon.
Ja, maar het klopt in alles niet. Want ze zei, ik wil vrouwelijke premier worden voor de VVD. En nou, dan kun je stemmen op, notabene, een vrouw van kleur met een migratieachtergrond. VVD zijnde Dylan Jesilgus. En dan ga je op een roomblanke hervormde gozer uit Rotterdam, die het Nederlands niet eens machtig is, stemmen. Het klopt gewoon niet. Ze heeft er helemaal niet over nagedacht. Ze lult me wat. Het is echt heel bizar. En dan, ik snap ook nu, ik vind het eigenlijk is het niveau voor haar niveau is te laag voor de Telegraaf.
Ja, daar ben je dan snel achter.
Het zijn eigenlijk van die AD, bedenk ik me nu. Het zijn van die AD-kolompjes. Het past veel beter bij het AD. Dat is, daar kun je gewoon dingen roepen en wat. Dit is de Telegraaf, jongens. Het is wel gewoon een belangrijk landelijk dagblad.
Ja, weet je wat ik altijd vuiler vind? Nu zwijgen al die Telegraaf-collega's van haar.
Ja.
Maar goed, wij zijn natuurlijk half bejaard. Wij weten hoe dit gaat aflopen. Denk Hanina Ajirai, weet je nog? Denk de tuigvlogger.
Ja.
Ze worden een tijdje gebruikt door zo'n medium. En laten we zeggen een jaar, omdat er in een contract voor een jaar is afgesloten. En daarna worden ze bij het oud vuil gezet. En
maar
dan,
dat waren allemaal AD was dat, hè?
Ja, klopt.
Doe ik niet per ongeluk.
Ja. Nee, doe ik ook niet per ongeluk. Maar in elk geval, ze worden na een jaar worden ze naar buiten gegooid. En dan gaan die oud-collega's die steeds hebben geroepen hoe geweldig ze is, die gaan dan opeens berichtjes sturen met je had wel gelijk.
Ja.
En dat is
die omerta van de Telegraaf. Dat was 100 jaar geleden.
Nee, maar stuur dan niet dat bericht met je had toch gelijk.
Ja.
Dat snap je, daar, dat haat ik echt. Van, ik ken mensen bij de Telegraaf die het gewoon echt vreselijke kutcolumns vinden.
Ja.
En dan gaat het echt niet alleen over Frans Timmermans is een held en Geert Wilders is laf, want die gaat niet bij tv zitten. Nee, ja. Idiot, omdat hij meer dan 1 miljoen mensen op Twitter bedient. Ja. En daar zitten nou eenmaal zijn kiezers. En die zitten niet naar RTL Tonight te kijken.
Ja.
En daar heeft hij helemaal niks te winnen. Dus daar gaat hij niet zitten.
Ik zou het wel leuk vinden hoor.
Hartstikke leuk. Maar strategisch heeft hij geen enkele reden om te gaan zitten.
Nee.
En dat snapt ze gewoon niet. Nee. Omdat ze dom is. Want je hebt meer dan 1 miljoen Twitter mensen die in principe jou redelijk gezind zijn. Hè, want zijn vijanden volgen hem niet, behalve zijn broer.
Ja.
Daar heb je meer aan dan 400.000 RTL Tonight met Umberto Tan. Die, als ze dan Floor Brema kritische vragen zitten stellen, dan verziekt Umberto Tan het feestje van Floor. Ja. Dus dat gaat dan bij Wilders ook gebeuren.
Ja.
Zeg Wilders, ja, ik heb twee nieuwe poezen. Nou, dan gaat Umberto meteen vragen, hoe heten ze, wat voor kleur? Zijn ze al tamp, poepen ze al op de bak, weet je? Dan zegt, poepen ze al in de tuin, vraagt Umberto dan. Dan zegt Wilders, nou, dat is bij mij een beetje lastig in de tuin, gezien de omstandigheden. Oh, sorry. Weet je, zo gaat dat dan. Dus Wilders moet gewoon lekker blijven twitteren. Die heeft helemaal die stomme talkshows niet nodig. Maar ja, meisjes zitten zelf. Dus denkt ze, dat is het epicentrum van de wereld. Ja. Geert Wilders wil naar RTL Tonight. En zit tegenover hem Ahmed Abu Taleb, Albert Verlinde, Lara Gül en Saskia Belleman.
Ja.
Nou, dan zullen ze hem eens even aanpakken met z'n vieren.
En ja, ik wil terug naar Holleder. Want ik vond het echt daar eigenlijk interessanter dan die fucking Lara Gül.
Ja, dat sowieso. Maar ja,
want dat kwam ook niet helemaal uit de verf. Maar er is wel echt iets interessants aan de hand, hoor. Er is volgens mij echt dikke ruzie tussen justitie, OM, DKDB of zo, over die beveiliging van haar. Want ik moest terugdenken, wanneer kom je nou in aanmerking voor beveiliging? Na de moord op Pim kwamen ze met het stelsel bewaken en beveiligen. En dat is na de moord op Theo is dat ook weer aangepast. En het komt erop neer dat, stel je voor dat wij als nare jongens en onze opmerkingen over de Mohammed-cartoons net, stel je voor dat ze ons zouden gaan bedreigen en toestanden.
Ja.
Volgens het nieuwe stelsel bewaken en beveiligen zouden de nare jongens dan ook in aanmerking kunnen komen voor beveiliging. Omdat de overheid wil voorkomen dat bijvoorbeeld een Theo van Gogh vermoord wordt. Dan kom je dus bij de casus Holleder. Nou, daar zei ze zelf iets over. Er speelt natuurlijk mee dat ze gewoon natuurlijk familie is van een crimineel.
Ja.
En dat ze op een gegeven moment tegen haar eigen broers gaan getuigen. Maar ja, dat maakt haar nog niet heel erg onschuldig, hè? Want wanneer was die Heineken-ontvoering? Die was in 83.
Ja.
En wanneer is zij gaan getuigen? Dat is nu 10 jaar geleden?
Iets langer? Ja, iets langer.
Ja. Nou ja, dus tussen 83 en 10 jaar geleden was ze dus nog wel soort van goed schijnbaar met de broer. Dus het is ook niet zo dat als het Holleder heilig is, hè?
Nee.
Dus ik snap wel dat er bij het OM dat daar enige bezwaren tegen zouden zijn, omdat ze, het OM zou in principe gewoon boeven moeten vangen. Maar ja, aan de andere kant, ze heeft dus wel deze zeer geruchtmakende zaak, deze historische zaak, getuigd voor gezorgd dat haar eigen broer achter de tralies gaat. Ja, ik vind dat je haar dan goed moet beveiligen. Dat moet gewoon. Nou, dat is niet gebeurd. Iemand zal tegen haar hebben gezegd, of ze heeft dat zelf uitgevonden, van, nou ja, je hebt een stelsel bewaken en beveiligen. Sinds de moord op Van Gogh willen ze ook publicisten daarin. Omdat DKDB, Nederlandse regering, dit nooit meer wil meemaken dat er zoiets gebeurt. Misschien moet je dat proberen. En nou ja, dat blijkt er een beetje te zijn gebeurd. Hè? Samen met RTL overlegd, wat kunnen wij doen? Nou ja, plek aan de desk. En ze hebben het allemaal groot gebracht. Ja, nu is ze publicist. Ja, en dan kan de overheid dus geen nee zeggen.
Ja.
En dan komt Van Weel nog eens om de hoek kijken. Volgens mij had ze geen ruzie met Van Weel, hè? Minister van Justitie. Of heb ik dat verkeerd
uitgelegd? Nee, dat klopt. Tenminste, nou, dat suggereert Van Weel
dus. Ja. Nou, dat betekent dat Van Weel dus heeft opgetreden tegen het Openbaar Ministerie.
Ja.
Denk ik.
Lijkt het op, ja.
Er is iets aan de hand. Iemand wilde haar niet beveiligen. Zelf heeft ze bedacht, ik moet gewoon in dat stelsel bewaken en beveiligen als publicist zien te komen. En Van Weel, die heeft op een gegeven moment dus ook gezegd, nu ben ik er klaar mee. En nu ga ik ook tegen het OM zeggen, nu is het afgelopen, jullie moeten deze vrouw gaan beveiligen. Ik denk dat er zoiets is gebeurd, maar dat vond ik jammer. Dat kwam niet helemaal uit de verf hoe dat nou precies zat.
Nee, want en te meer omdat Angela de Jong ook wel oplette en hoorde dat ze zichzelf heeft aangeboden als deskundige. Dus dan zou het allemaal heel vooropgezet zijn.
Ja.
En dan laat RTL zich dus gebruiken.
Ja, maar ik vind het helemaal niet zo slecht. Want,
nee,
ja,
maar je mag het best helpen. Vertellen dan.
En ze heeft in zoverre tv-ervaring natuurlijk, omdat haar eigen dochter voor de tv werkt en geweldige programma's maakt voor 24 Kitchen. En
ja, meenemen 500 suiker. En drie citroenen. Nee, prima. We zijn heel positief.
Ik ben gek op die witse huis. Ja, ik vind dat zo'n leuk wijf. Ja. En ze is gewoon schrijfster. En ik vind dat helemaal niet erg dat ze dat op deze manier doet. Omdat ik gewoon vind dat ze goed beveiligd moet worden. Ja. En dat zei Abu Talib, die natuurlijk ook ervaring heeft met beveiligd worden. Die zei er wel iets goeds over. Ja, het kan. Zelfs Abu Talib. Die zei ook van ja, ik zou gewoon. Hij spreekt echt als ervaringsdeskundige. En als bestuurder notabene. Ja. Hij zegt ja, dan moet je gewoon zeggen: jullie zorgen maar dat ik nu beveiligd word. Want ik ga nu hier en hierheen. Regel het maar. En dat vond ik wel goed van hem dat hij dat zei. En dit moest gewoon een keer gebeuren. Ze heeft gewoon een van de grootste criminelen die dit land rijk is, heeft ze achter de tralies gekregen. En dan vind ik dat je als overheid, als land, iets beter voor haar mag zorgen. En dat ze deze beveiliging hebt. Dus eigenlijk komt het op neer dat ze dubbelen. Ze zit in de hoogste graad van beveiliging. En daardoor heeft ze meer vrijheid. Dat is het hele dubbel aan het
verhaal. Ja, normaal moeten mensen vrijheid inleveren.
Ja.
Wilders, John van der Heuvel, Mick van Wely.
Maar voor haar is het juist meer vrijheid. Omdat erbij, ze dankzij die beveiliging kan gaan en staan waar ze wil.
Ik snap er helemaal. Weet je, het ging nog even over de gelijkenis tussen haar en de broer, hè? Uiterlijk.
Ja. Ja.
Ik hoorde iemand op de bank naast mij zeggen: als er 10 kilo bij is, zie je het nog veel beter. En toen ging ik die erbij visualiseren. En dan zie je inderdaad dat ogen, mond, neus, dat daar heel veel gelijkenis is. Maar ook wel in felheid.
Het is overduidelijk een zus van de neus.
Dat die oude alcoholist wel zelf die kinderen heeft gemaakt, ja.
Ja, en ze ziet er, dat is wel grappig. Op dat ergens in dat Holleder-proces, ik weet niet meer. Toen kwamen ook allemaal familie en exen en zo getuigen. En het zijn allemaal, een beetje van dat Soprano-achtige. Van de Soprano's, hè, die serie. Allemaal van dat grote haar. Zij heeft ook dat grote haar op de hoofd en zo. Het is een bepaald slag volk. Ik weet niet of dat typisch Amsterdams is. Of dat het typisch crimineel is. Of dat het uit die wijk, want ze komen dan uit de Jordaan of zo. Weet ik veel. En ik vind het wel geestig om te zien. Maar ik vind het dus wel sympathiek. En jij vond, dat was de discussie tussen jou en Thea, las ik ook in het toetje, meen ik. Jij vraagt je af of jij er. Je bent er nog niet over uit of ze sympathiek is, toch? Zoiets
daar ben ik zeker nog niet over uit, nee.
Mm-hmm.
Nee. Nee, ik denk dat ze zeer berekenend is. En ik hou niet van berekenend.
Mm-hmm.
En verder, weet je, ze praat netjes. Maar je hoort wel dat, wat jij dan noemt, typisch Jordaan. Typisch misschien wel, ik noem dat onderwereld.
Ja.
Het wat aan de oppervlakte ligt, en iemand moet dat een keer losprikken, is dat ze gaat schreeuwen. Ja. En ik denk dat het dan echt zo'n viswijf kan zijn. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zou zij ook een kort lontje hebben, net zoals als broer Willem.
Ja. Ja, ze is natuurlijk geen potentiële moordenaar, denk ik.
Nee.
Maar ja. Dus ik zit er heel dubbel in. Ik vind het heel goed dat ze wat meer vrijheid heeft nu. En dat ze dat heeft geforceerd op de een of andere manier. Vind ik ook allemaal prima. Dat snap ik. Er is haar wel een deel van haar leven ontnomen. Terwijl ze de staat alleen maar ten dienste is geweest.
Dat vond ik het meest bizarre. Precies. Dat kwam het hardste binnen. Dat ze zei, ik was 47.
Ja.
En ik ben dus dan nu 49. Maar dan sta je een soort van kracht van je leven.
Ja.
En nu is ze 60, nu is ze bijna zo oud als jij.
59 is ze.
Nee, maar zo oud is het natuurlijk niet. Maar dat tussenstuk is het dus wel kwijt.
Ja, dat krijg je nooit meer terug. Dat is net als iemand die ten onrechte veroordeeld is. Lucia de Berk, vorige week overleden.
Ja.
6 jaar in de cel gezeten voor moorden die ze niet gepleegd had. Nou, die krijg je nooit meer terug.
Nee.
En ik hoor ook wel eens mensen over kanker zeggen, want die zijn kanker overleden. Dat je dat ook door extreme stress kan krijgen. Mm. Of verminderde weerstand. Nou ja, whatever. We zijn geen medici.
Ja.
Maar in elk geval, het is niet goed voor je gezondheid als je 6 jaar in de cel zit terwijl je het echt niet gedaan hebt.
Ja.
Snap je? Dus de staat is soms een monster. En daar heeft Astrid Holleder ook last van gehad. Dus het is goed dat ze in de openbaarheid is. Of dit iemand is die het 3 keer in de week... Hè, want er zijn nu 2 uitzendingen geweest van RTL Tonight. Dus ze heeft er 2 keer gezeten.
Ja.
Ze wordt natuurlijk nooit aangekondigd. Net als Leila Gül. Dat gebeurt niet met mensen die in de beveiliging zitten. Hè. Die zitten er opeens. Ik geloof dat 1 keer in de 2 weken voor Astrid Holleder wel zat is, hoor, bij een interessante misdaadzaak.
Ik heb gisteren dus alleen naar Jasulgas zitten kijken. Maar ik zag het staartje. Volgens mij ging het over die zangeres of zo, wiens broer.
Ja, Stien.
Ja. Maar heb jij dat gezien helemaal?
Nou, ik had
zijn ze zinnige dingen?
Thea ging gisteren vroeg naar bed, dus ik had de afstandsbediening. Dus dan en omdat ik natuurlijk wist van, oh kut, morgen moeten we opnemen. Jan moet wel een beetje goed beslaagd ten ijs komen. Dus ik heb hem de kleren gezept en teruggespoeld en opgenomen. En dat hele verhaal van Stien, van Astrid Holleder, dat duurde zo lang dat ik er bij een slaap ben gevallen, ongelogen.
Oké.
Dus ik vind het, ik heb liever Mick van Wely of John van de Heuvel, laat ik het maar zo zeggen. En dan niet omdat ze man zijn.
Ja.
Die kunnen tenminste puntig formuleren.
Oké, dus het was geen boeiend verhaal.
Ik vond van niet, maar dat kan aan mij
liggen. Als crime deskundige.
Nou ja, ze kwam echt met dingen als ik heb natuurlijk. Ging dan wel weer over de zwager Cor van Hout. Want dat haalt ze dan ook bij als het heeft over Estien de broer. Ja. Ik heb natuurlijk het autopsierapport van mijn zwager gezien. Want ik wilde weten of die niet geleden heeft.
Ja,
om hartstikke boeiend. Maar niet op de dag dat je er als deskundige zit om over de broer van Estien te praten.
Nee.
Dus het ging ook wel nu over haarzelf. Misschien toepasselijk. Maar je weet het, Bas. Als er iemand in Nederland een hekel heeft aan over zichzelf praten, ben ik het.
Ja, nee, absoluut. Maar ze moeten natuurlijk ook inkomen. Maar dat je ook gelijk in slaap valt, dat is natuurlijk... Ja,
als Jantje Dijkgraaf in slaap valt, terwijl er een vrouw van net onder zijn eigen leeftijd aan het woord is over iets met misdaad en entertainment, hè?
Ja.
Stien is natuurlijk schijnt zangeres te zijn. Ja, dan is er wel wat aan de hand. Het was niet 12 uur 's nachts.
Nee, nou, dat moeten we dus nog maar even aanzien. Maar
ja, we moeten het een kans geven.
Jan Dijkgraaf, eigenlijk jouw motto is, ik wil vrijheid. Hè? Ik wil die afstandsbediening. Heb je die afstandsbediening? En dan
val je in slaap. En dat komt door Astrid Holleder. Ja, en daarna werd ik wel weer wakker. Want je schrikt dan toch wakker omdat er een kat op schoot springt of zo. Dus toen heb ik ingeschakeld op, ik noem het nog steeds Barlaat. Maar Pauw en... op Dylan Jasulgas. Dus dat was RTL Tonight, Jezus. Moet een soort schema voor me hangen. Op RTL Tonight wilde ik Jasulgas namelijk nog zien. En dan ben ik ook weer in slaap gevallen.
Oké.
Ja, en dat komt... Ja, Bas, ik kan het inmiddels wel dromen, hè. Dat snap jij wel. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Want het rustige van een paar dagen geleden, hè, van het debat van vorige week, dat is er alweer af.
Ja, ja.
Het is weer, en zeker als je dan die lieve, schattige, prachtige Floor Bremer tegenover je treft.
Ja.
Ja, dan ga je wel weer, dan komt de oude Dylan wel weer boven.
Het over gehad. Maar heb je ook nog gekeken naar Pauw
en de Wit?
Ja, want...
Zat Fleur Agema.
Ik zag een filmpje dat hij afsloot met dit was Pauw en Witteman.
Ja, dat was natuurlijk expres gedaan.
Oh, oké. Okay. Ja,
nee, maar het eind daar, want ze ging was verder vooral de grote Fleur Agema-show en die weerde zich kranig. Zelfs op een paar momenten dat ik dacht, nou Pauw, als je echt heel scherp was geweest, had je er nu kunnen pakken.
Yeah.
Maar ze weerde zich kranig. En Eerdman zat er met Koen Radi, want Annabel schijnt in Amerika te zitten, dus de zeetroepen mocht mee.
Mm-hmm.
Het Koen Radi mocht eindigen met een nummertje op de piano. Dat is natuurlijk wel goud voor haar. Dat je denkt, hey, het is een mens.
Kan ze piano spelen?
Nou ja, dus ja. En ik heb natuurlijk geen verstand ervan, maar in mijn leken oren klonk het gewoon prima.
Was het jazz? Was het iets dat ik leuk vind?
Nee, het was... Nee, ik weet het niet.
Klassiek? Mozart?
Nee joh. Nee, joh.
Wolfgang Amadeus Mozart?
Nee, het was gewoon een liedje.
Chopin?
Weet niet wat. Want ik was nog slaperig van Dylan.
Ja.
Maar het feit dat ze gewoon... het was wel 2 minuten, minstens. Op een piano mag tokkelen. Dat is natuurlijk wel goud voor jaar 21. Want als ze tokkelt op de piano, houdt ze de muil. En dat is altijd het beste voor de kiezer.
Ik moet dit ook gaan terugkijken, natuurlijk.
Ja, je bent niet op de dodenlijst, hè. Van dat je een truc verzint van... Hey, dat je tegen mij zegt, hey, de componist van dat nummer is deze week overleden. Want ik check dat toch nooit als jij dat stuurt. Nee.
Er is te veel tv. Ik weet niet, ja. Heb ik het in een briefje van jou gelezen? Of ja, las ik het
5 uur en 20 minuten per dag.
Talkshows. Dat is toch niet normaal? Dat je 5 uur aan talkshows moet gaan kijken?
Nee, doen we dus ook niet. Niemand meer.
Dat is absurd. Waarom is er 5 uur aan fucking talkshows? Er moet per gewoon dag. 1 talkshow zijn. Bij de publieke en nou, de commerciële mogen het zelf weten. Maar ik zou het leuk vinden als daar dan ook 1 talkshow zou zijn, ja. Met een tafel. Gewoon een tafel, ouderwetse talkshow tafel. En dan ben je klaar. En dan, nou ja, dan bij de 3 kwartier. Nou, dan ben je toch rond. 1,5 uur talkshow kijken, vind ik te behapstukken. Maar 5,5 uur zou de mythe
nodig. Nee, dus bij de commerciële kiezen we dan voor Vandaag in Zuid. Dat sowieso. Mm. Dus niet voor die shit van Talpa op SBS. En bij de publieke denk ik dat een beetje moeilijk wordt kiezen. Want jij bent helemaal verliefd op Eva Jinek geworden.
Ik ben helemaal gek op Eva Jinek.
Ja, en ik zou zeggen, ja, Jeroen Pauw gisteren. Thea zei, hoe was het? Ik zei, nou, ik zeg 1 ding tegen jou, want ik ga je niet lastigvallen. Dat doe ik straks wel bij Bassie. Maar het enige ding wat ik tegen jou zeg is, Jeroen Pauw blijft toch wel met afstand de allerbeste.
Ja.
Dus ik zou zeggen, Pauw. Maar ja, als je Pauw neemt, krijg je de helft van de week De Witte bij. En dat, ja. is een prima gast verder. Maar reten saai natuurlijk. Die gaat ons nooit verrassen met dat hij iemand klem lult of zo.
Ik heb weinig met die De Wit. En hij maakt ook met Boekenstein podcast.
Ja, dat zegt al genoeg. Ja.
Daar hou ik helemaal niet van.
Iedereen die met Boekenstein werkt moet afvallen. Maar ja, dan zou Vandaag in Zuid ook afvallen.
Ja. Nee, Pauw en Jinek.
Pauw en Jinek, ja, dat zou wel een leuk idee zijn. Dat ze dat eens een keer gaan doen.
Dan heb je Best of Both Worlds.
Nou ja, Bas, we zijn eruit.
Ja.
Ja. Jouw Angela de Jong-uitzending zit er weer op. Jij zei, mooi. Het moet per se Tonight Special gaan heten. Want we gaan het heel veel over talkshows hebben. Dijk, ja. Ik zei, nee toch? Zei, ja, echt wel. Nou, dat hebben we gedaan. Dus Bas, de mazzel.
Doei, doei.